Terwijl de kinderen van hier gaan, kunnen wij, wanneer u mee wil lezen, alvast uit Gods woord de schriftlezing opslaan. Dat is uit Zacharia, Zacharia 13. Zacharia 13, eerste 6 versen. Oké, Zacharia 13. En dan lees ik, en voor degenen die onze gast zijn, we zijn al een tijdje terug begonnen met het prediken uit het boekje van de profeet Zacharia. Dus we hebben al 12 hoofdstukken besproken. Maar we lezen nu, op die dag zal er een bron geopend worden voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem. Tegen de zonde en tegen de onreinheid. Op die dag zal het gebeuren, spreekt de Heere van de legermachten, dat ik uit het land de namen van de afgoden zal uitroeien, zodat aan hen niet meer gedacht zal worden. Ja, ook de profeten en de onreine geest zal ik uit het land wegdoen. En het zal gebeuren, wanneer iemand toch nog profeteert, dat zijn vader en moeder, die hem voortgebracht hebben, tegen hem zullen zeggen, jij mag niet blijven leven, want je hebt leugens gesproken in de naam van de Heere. Zijn vader en moeder, die hem voortgebracht hebben, zullen hem doorsteken wanneer hij profeteert. Op die dag zal het gebeuren dat die profeten beschaamd zullen worden, ieder vanwege zijn visioen, wanneer hij profeteert. Zij zullen geen haren mantel aantrekken om te liegen. Maar hij zal zeggen, ik ben geen profeet. Ik ben een man die het land bewerkt. Omdat iemand mij daarvoor heeft geworven vanaf mijn jeugd. Als men tegen hem zegt, wat betekenen deze wonden aan uw handen? Dan zal hij zeggen, dat ik geslagen ben in het huis van hen die mij lief hebben. Tot zover lezen we deze morgen uit het woord van de profeet Zacharia. We steken vanmorgen weer in de profetieën, de profetie van Zacharia in het bijzonder. Ik wees de vorige keer daarop dat er een speciale uitdrukking gebruikt wordt door Zacharia op die dag in de HSV-vertaling. De herziene statenvertaling. Maar bijvoorbeeld de NBG die gebruikt de term te dien dagen. Op die dag te dien dagen. Dat is een profetische uitdrukking. En die profetische uitdrukking die voert de hoorders, de lezers, ons, wij dus vandaag. Eigenlijk in één klap helemaal naar het einde der tijden. Naar datgene wat er gaat gebeuren. Vlak voordat Jezus Christus naar de aarde zal terugkeren. De uitdrukking is inleiding tot onthulling van wat in de eindtijd dus gebeuren gaat. Dat is profetie. Een profeet kan voorzeggen wat er in de toekomst zal plaatsvinden. Niet omdat hij dat weet, of omdat hij een visioen krijgt of dromen duidt, of vult het allemaal maar in. Over die soort profeten wordt ook gesproken. Maar het is de Heere God die de profeet gebruikt. De profeet is de mond van God. Helaas is Bijbelse profetie sterk verwaarloosd. Men begreep het allemaal niet in die tijd. Lang geleden was dat misschien ook wel een beetje begrijpelijk. En men begon het te vergeestelijken. Niet meer letterlijk te nemen wat er staat, maar men gaf er een andere boodschap aan. En de woorden kregen daardoor een andere betekenis, maar zo werden we langzamerhand losgeweekt, getrokken van datgene wat er oorspronkelijk bedoeld was, wat de boodschap van de Heere God is. En dat bracht niet zelden verwarring, onduidelijkheid, onzekerheid, ook desinteresse in dat profetisch woord, want ja, we snappen het eigenlijk toch niet. En zo blijft een schat aan informatie voor ons gesloten. Het zal ook duidelijk zijn wie baat heeft bij die verwarring, bij die demotivatie om Gods woord te bestuderen. Voor veel mensen is de Bijbel daardoor een boek geworden, een beetje tot persoonlijk heil, alsof het in de Bijbel alleen maar zou gaan om mensen tot Christus te brengen. Dat is natuurlijk wel heel essentieel, die boodschap, verstaan we niet verkeerd. Want daartoe is Gods plan ontwikkeld om verloren zondaren te redden. Maar die boodschap is veel breder dan dat en er wordt voor geredde zondaren een geweldige wereld ontsloten. Maar we worden ook gewaarschuwd en dat staat allemaal in dat woord. Voor veel mensen is de Bijbel geworden tot een boek waar ze over kunnen mediteren, over die mooie aardige teksten die daarin staan. En al die andere woorden die we niet begrijpen, die laten we dan meestal maar met rust. En dat is dus jammer. Want de Bijbel onthult zoveel. En als de wereld, onze wereld, wat meer open zou staan voor datgene wat de Bijbel onthult, daar oog en oor voor zou hebben, dan ben ik er vast van overtuigd, dan zou het aanzien van onze wereld ook heel anders gaan worden. Maar diezelfde Bijbel onthult ons dat die wereld zich steeds meer van het woord afkeert. En we zien dat helaas gebeuren. Maar wat gaat er dan gebeuren te dien dagen? De Heer Jezus zal terugkomen. Maar we hebben zo weinig overgehouden van die enorm rijke grote belofte. Want wat hebben we overgehouden? Hij zal terugkomen om te oordelen de levenden en de doden. Nou, daar word je geweldig blij van natuurlijk als dat de boodschap is die je te horen krijgt. Preken vol hel en verdoemenis. En ook in de kunst zie je dat terug. Er zijn heel wat van die inferno's geschilderd. Niet direct opwekkend of bemoedigend. En van de weromstuit, vandaag, schieten we helemaal de andere kant op. Jezus komt niet terug. Maar we moeten ons samen inspannen to make this world a better place. Om van deze wereld een fijnere, een betere plaats te maken. Dat moeten we samen doen. En de welvaartstheologen roepen kingdom now. Het koninkrijk van God, wij maken het. Gebedsgenezers dwingen, als het mogelijk zou zijn, de Heer de God tot manifestaties en wonderen. En soms worden zelfs cursussen aangeboden om mensen uit de dood te laten opstaan. Waarom, denk ik dan, zien we die mensen niet in de mortuaria en niet in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis? Al deze misstanden veroorzaken enorm veel menselijk leed en niet zelden pastorale rampen. En dat werkt weer contraproductief. Mensen keren de kerk nog verder de rug toe. Want op den duur neemt men ook die dingen niet meer serieus, want het is niet van God. Zacharia neemt ons mee in een vergezicht en onthult wat ons te dien dagen gebeuren zal. In Zacharia 12 vers 2 zagen we dat Jeruzalem gemaakt zal worden tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom en een moeilijk te tillen steen voor alle volken. De Arabische wereld voert haar jihad, dat zijn de volken rondom, de heilige oorlog. En de VN neemt haar resoluties aan, dat zijn alle volken van de aarde. En ja, ik weet niet of u het begrepen hebt, Saoedi-Arabië brengt Israël weer meer in het isolement door die stoel in de Veiligheidsraad te weigeren. Er wordt er gewezen naar Syrië en naar Israël, daar kan de wereld niks aan doen, maar ze chanteert daarmee feitelijk de mondiale samenleving. We moeten meer optreden en harder optreden uiteindelijk tegen Israël. En daar gaat het ook naartoe, dat begrijpen we uit het woord van de Heer onze God. En zelfs in ons land wordt er bij tijd en wijle opgeroepen tot boycott. Boycott de producten uit Israël. Dus niet meer de Jaffa-sinaasappeltjes afpellen en daarvan genieten. Domme mensen roepen zoiets omdat ze geen idee hebben wat dat landje Israël en haar bevolking de afgelopen 60 jaar de wereldsamenleving heeft gegeven. Zo'n 120 Joden kregen de Nobelprijs voor allerlei bijzondere dingen. Nederland, ongeveer hetzelfde aantal mensen, haalt de 20 nog niet in plaats van de 120. En bij die 20 zijn er nog een aantal Joods. Maar wat zou de wereld zijn zonder Einstein? Hij was Joods. Maar als je Israël wilt boycotten, doe het dan goed. Kijk je medicijnkast na. Een van de grootste fabrikanten van de medicijnen vind je in Israël. En hun vindingen helpen mensen op talloze manieren beter te functioneren. Op medisch gebied is Israël de wereld vooruit. als het gaat om onderzoek van MS, als het gaat om bloedonderzoek, als het gaat om mensen nieuwe kansen geven van wie de rugwervel kapot is of die een beroerte gehad hebben met technische zaken. Laten we Israël goed boycotten, dus ook deze dingen niet. Maar als u nou toch aan het boycotten bent, u zit achter de PC, doe het apparaat weg. Want de meeste Windows besturingssystemen komen uit Israël. Pentium microprocessor komt uit Israël. Boycott Israël, doe uw mobieltje weg. Want de technologie die het mogelijk maakt dat wij GSM, geen snoertje meer, met elkaar communiceren, is ontwikkeld door Motorola Israël. Dus als u wilt boycotten, doe het dan gelijk goed. U begrijpt mijn boodschap eigenlijk niet naar u, maar naar de mensen buiten. Maar ja, we zagen nog iets anders. Zacharia 12 vers 11 vertelde ons, op die dag zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn, zoals de rouwklacht van Hadad Rimmon in het dal van Megiddo. Nou, wat was dat nou voor rouwklacht? Wat was daar aan de hand? Het heeft te maken met koning Josia. En Josia, dat was een reformator. En hij heeft zijn reformatie, het herstel, het geestelijk herstel, ongelooflijk doorgevoerd, kunnen doorvoeren en gerealiseerd. En hij heeft ook weer het paaslam laten offeren. En dat werd bijna groter dan het oorspronkelijk was. En hij liet slachten en hij zocht priesters, de heren heilig, en hij aanspoorde hun taken uit te voeren. En die reformatie was een enorme zegen voor het land en voor het volk. En dan komt er oorlog. Oorlog met Egypte. Wat dat betreft is er vandaag niets nieuws onder de zon. En farao Necho die trok op en in 609 voor Christus is het tijdens die oorlog dat koning Josia omkomt in de strijd. En dan wordt er vanwege zijn dood door Jeremia een klaaglied geschreven. En dat klaaglied, dat werd de nationale standaard voor rouwverwerking. En daar refereert dus Zacharia aan. Aan dat dramatische moment. Zo zal er in de toekomst ook zo'n dramatisch moment zijn wanneer Israël zal zien wie zij doorstoken hebben. Een soort 4 mei belevenis. Zoals wij dat nationaal kennen, met ons samenkomen en de camera's gericht op datgene wat er op de Dam plaatsvindt. Nou, zo'n soort nationaal moment, maar ik denk nog veel indrukwekkender en intenser, zal er straks zijn. En zal plaatsvinden wanneer het volk gaat ontdekken dat Jezus Christus, denk even aan de reformatie van Josia, dat Jezus Christus ook hun paaslam was. Ze zullen bitter over hem rouwklagen als over een eerstgeborene. Nou, dat plaatje moeten we voor ogen nemen. Vandaag Israël bedreigd door de volken op de aarde. En we herkennen de profetie en we herkennen dat die in onze tijd langzamerhand werkelijkheid aan het worden is. Straks in opperste nood zal het volk keren tot God. En God zal zich aan hen openbaren in de persoon die zij doorstoken hebben. Alle ogen zullen het zien. En dan begint hoofdstuk 13 op die dag. Dus wanneer dat allemaal plaatsvindt, die eindstrijd en die laatste openbaring van God door Christus aan het volk. Het gaat niet om een dag van 24 uur, maar het gaat om een wat langere periode. Het gaat om de periode die door de Heer Jezus zelf grote verdrukking genoemd wordt, 70ste week van Daniël. En wat gaat er in die tijd allemaal gebeuren? Nou, dan zegt de profeet, op die dag zal er een bron geopend worden voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid. Dus in die tijd, wanneer Christus terugkomt, zal er in Jeruzalem iets moois plaatsvinden. Dat wordt voorafgegaan door iets wat vreselijk is. Daar spreken we nog over, volgende keer. Maar het wordt dan tot een schitterend moment. Dan wordt er een bron ontsloten voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde, tegen de onreinheid. Zou het niet geweldig zijn als wij al iets van die bron zouden zien en ervaren? Worstelen wij niet in onze wereld met de zonde, met de onreinheid en woekert het niet als de kanker door En is het niet vreselijk wat er alle dagen, dag in dag uit, alle weekenden gefeest wordt en vervuild wordt. Als daar nou eens een bron tegen zou zijn. Ja, je kunt dit gaan vergeestelijken en dat werd ook gedaan. En dat mag ook wel weer voor een deel, denk ik. Want wij kunnen wijzen op Jezus Christus. Jezus Christus is voor ons die bron van genade en van vreugde. Is voor ons die wal tegen de zonde en de onreinheid. Maar het zal straks ook letterlijk zo zijn. En dan is dat in overeenstemming met Ezechiël 47. Daar wordt gesproken van de tempelbeek. Die ook uit de tempel, uit Jeruzalem, zal vloeien. En die zal richting twee richtingen stromen. Eén deel richting de Middellandse Zee. Daar zegt de Bijbel verder niet zoveel over bij mijn weten. En een oostelijke tak. En die oostelijke tak die wordt steeds breder en steeds dieper. Eerst tot de enkels, maar op een gegeven moment kun je daar gewoon in drijven en in zwemmen. En die zal door de Dode Zee gaan. De Dode Zee is nu nog eindpunt. Het water van de Jordaan stroomt in de Dode Zee, maar kan niet meer weg. Het water verdampt en vandaar onder andere ook al die chemicaliën. Maar die Dode Zee zal blijkbaar op een of andere manier geopend worden en dan zal het water doorstromen naar de Rode Zee. En zal zo richting Egypte daar heel het gebied tot vruchtbaarheid brengen. En zal dus welvaart brengen. Maar bovenal, het is een dam tegen zonde en ongerechtigheid. Net als Ezechiël lezen we dat hier in Zacharia. We moeten dus beseffen dat wij in die tijd zitten die de Bijbel grote verdrukking noemt. Worden door de Heer Jezus gebruikt. De Yom Yahweh. De tijd van Jacobs benauwdheid, zegt de profeet. Dus Israël, Jacob zal ongelooflijk nog in het nauw komen. De volgende keer zullen we zien dat dat gaat gebeuren. En opmerkelijk is dat dan ook gesproken wordt over het huis van David. Dat zal hersteld worden. Jezus Christus, de zoon van Jozef en Maria, beide voortkomend uit het geslacht van David, wil zeggen met koninklijk bloed. Aan het huis van David is een grote zoon beloofd die eenmaal op de troon van David plaats zal nemen. Die belofte vinden we ook in het Nieuwe Testament in Lucas 1. Hij, het kindje wat uit Maria geboren zal worden, hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. Dus hier in Zacharia lezen we dat er dat huis van David er weer zal zijn. Ik weet dat er in Israël genonderzoek gedaan wordt om te kijken tot welke stam hoor jij en probeert dat verder te verfijnen om ook te ontdekken of ook weer mensen uit het geslacht van David te traceren zijn. Mogelijk gaat dat lukken, daar durf ik geen uitsluitsel over te geven, maar die zoon van David die was er al. Jezus Christus. Men heeft hem niet gewild als koning. Hij heeft zich teruggetrokken. Maar straks als het volk in opperste uiterste nood zal roepen, zal hij er toch zijn voor zijn volk. We lezen soortgelijke gedeelten. Op die dag zal het gebeuren, spreekt de Heer van de legermachten Zebaoot, dat ik uit het land de namen van de afgoden zal uitroeien, zodat aan hen niet meer gedacht wordt. En in Micha staat, ik zal de toverijen uit uw hand uitroeien. En u zult geen wolkenduiders meer hebben. Dus wanneer de Messias Jezus Christus komt, dan zal al het onreine, het occulte wordt hier met naam genoemd, uitgeroeid worden. En nogal op een heftige manier, totaal. Als je als ouderpaar een kind hebt wat vals bezig is, dan is er geen mogelijkheid meer om dat te bagatelliseren. Zoals wij dat doen enzovoort, dan zul je als ouders daar radicaal mee moeten zijn. Hoe letterlijk dat allemaal moet, dat zal de tijd leren, maar radicaal, daar geloof ik zeker in. Ja, dan hebben we het over afgoderij. Lange tijd dachten we dat dat iets was wat alleen in donker Afrika plaatsvond, natuurlijk in de onontwikkelde landen die nog niet gechristianiseerd waren. En onze christelijke wereld was erg rationalistisch geworden. Alles moest met het verstand worden verklaard. Natuurkunde, analytisch denken, dat was de nieuwe religie. Maar het gaf en het geeft mensen geen innerlijke vulling, geen perspectief van hoop en genade. Het maakt mensen koud en kil. En we zien hoe onze wereld steeds meer hangt naar het occulte, het onreine. Omdat men wel beseft dat er iets moet zijn. en men wil alles, als het maar niet de zee van christelijk draagt. Terwijl dat het enige echte werkelijke is. Ik las ergens, wij zijn geëvalueerd, maar Satan is meegeëvalueerd. Dat wil zeggen, Satan heeft zich aangepast. Hij doet het bij ons niet meer op die oude manier, met de Baal en de Astarte en de Moloch of Dagon, de goden die in de Bijbel worden genoemd. Maar wij doen het vandaag de dag met Boeddha. Wij doen het met Vishnu. Veelheid aan hindoeïstische goden. Wij hebben mantra's en aura's. We hebben een keur aan natuurgeneeswijzen beoefend door de moderne heksen. Die 's nachts maar ook overdag kaartje leggen voor de televisie en mensen laten zich misleiden. De mediums treden op om in contact te komen met opa, oma of Vicky die onder de auto kwam. Maar zo gek is onze wereld. En de Heer Jezus, Gods woord, profeteert. Vandaag is er een mix van religie, zoals Biliam bij de Israëlieten. Zo worden velen vandaag in de kerken verleid. En de Vader van Jezus Christus, onze Heere God, wordt vergeleken en men ziet de overeenkomsten met de Allah van de profeet Mohammed en een keur van afgoden meer, allemaal op één hoop. What we need is a great big melting pot, zong de popgroep Blue Mink. Ik ben ook jong geweest. It really doesn't matter what religion you choose. Het geeft niet wat voor religie je kiest. Gooi alles maar op één grote pot. En het werd gezongen door de popster. En er is maar één voorbeeld, maar die zijn er talloze. Een schitterende melodie, maar een duivelse boodschap. Nieuwe namen, New Age. Een camouflage voor de oude Babylon-religie. Religie van de antichrist, de valse profeet, waarvan Johannes op Patmos smadelijk de afloop van heeft mogen zien. Openbaring 17 en 18. Maar het leeft in onze wereld en het wordt sterker. En de ruimte die aan ons gegeven wordt, wordt steeds meer beperkt, kleiner. En het zal uitdraaien tot 10 dagen. Tot een heftige vervolging. In vers 3 zien we, Zacharia 13, ook profeten en de onreine geest zal worden uitgeroeid. Ik denk dat we hier te maken hebben met een profetie over dezelfde persoon die in Openbaring 13 de valse profeet wordt genoemd. Ook hier duidelijk een enkelvoud te onderscheiden van anderen. Valse profetie, sterrenwiggelerij, astrologie, occultisme. Het zijn de zonden van de tegenwoordige tijd. En ik zei het al, de Boeddha's kennen we in soorten, in maten en in prijsklassen. Voorzien van zwavelstokjes en vaccinelichtjes bieden ze zogenaamde vertroosting aan misleide stakkers. De valse religie zal de mens tot de aanbidding van de antichrist brengen. Dat is wat de Bijbel profeteert. Te 10 dagen. Radicaal zal al het onreine worden uitgeroeid, lezen we in Zacharia. Niemand zal er meer gevonden worden die op een dergelijke manier bezig is. En wie dat wel doet, zal het met zijn leven moeten betalen. Ik denk dat wij daar nu van moeten leren in onze wereld. Hoe dikwijls leunen wij tegen deze manier van denken aan? In Amsterdam ben ik ooit mijn werk als predikant begonnen. Het afronden van mijn studie en ik bezocht daar een zuster. En tot mijn verbazing toen al, want ik ben inmiddels 60, dus je moet wel eventjes terugrekenen. Zat daar een zuster en ze had daar in de vensterbank een Boeddha beeldje staan. Ik denk, hoe krijgt ze het voor elkaar? En ik heb dat ook aan de orde gesteld. Maar er was niks mis mee. Ze had hem van de dochter gekregen en ze vond het leuk. En ik heb toen gezegd, en ik zal dat herhalen waar het nodig is, probeer dat straks de Heere God maar uit te leggen. Ik heb het van mijn dochtertje gekregen, of vul het maar in. U hebt net gelezen hoe ouders moeten zijn naar kinderen toe, in die tijd. Maar ondertussen dringt die verleiding steeds verder door. Maar er zijn veel meer en subtiele vormen van afgoderij en andere wegen waarlangs het onreine binnenkomt. Fysiek, lichamelijk. De bronnen van Halloween. Het is bijna zover. 1 november, 31 oktober, 1 november. Gaat terug naar All Hallows Eve. De heiligenavond, zeggen wij hier. Degenen die uit het zuiden de katholieke wereld kennen, weten dat wel beter. Het is geloof dat de geesten van de dat jaar gestorvenen ergens over de aarde zweven. En dan op die avond zoeken zij een lichaam. Nou, om je daartegen te beschermen, moet je dus een beetje gek aankleden en zo'n pompoenetje branden, want daar zijn die geesten bang van en dan komen ze niet bij je binnen. Ja, ik zeg het een beetje sarcastisch, maar het is ook te gek om te geloven. Gaat terug naar een zekere Jack Smith in Ierland. En die had het zo verknald, die was in de hemel niet welkom, maar de duivel wilde hem ook niet hebben. En toen stond hij te discussiëren met de duivel en de duivel die werd kwaad en die gooide hem een vurig kooltje achterna. En dat kooltje dat heeft hij gedaan in, ja, u weet hem wel. En onze kindertjes worden daarmee opgevoed. En... Maar leggen wij onze kinderen dat nog wel uit? Ja, maar je kunt onze kinderen toch niet uit die wereld weghalen, want hun school en hun vriendjes en vul het allemaal maar in. Ja, ik weet hoe lastig het is. Ik heb respect voor het gemeentebestuur van de gemeente Werkendam, die gewoon besloten heeft op onze scholen wordt dit niet gevierd. Dus de overheid, de lokale overheid, die zijn er dus ook nog dapper. En wij moeten voor de lokale overheden bidden. De wereld zal uiteindelijk gereinigd worden van dat speels of diep demonisch heidendom. Radicaal. Zo gaat het hier. En de Harry Potters, ze komen er in die nieuwe wereld niet in. Maar, dat is dan vers 5. Tegenover deze profeten, die ik misschien een beetje breedvoerig heb geschilderd. Tegenover deze valse geesten, occultisten, staat iemand anders. En dan staat er, ik ben een man die het land bewerkt, omdat iemand mij daarvoor heeft verworven vanaf mijn jeugd. En dan in vers 6, wat betekenen deze wonden aan uw handen? En dan zal hij zeggen, dat ik geslagen ben in het huis van hen die mij lief hebben. Een beetje cryptisch, maar eigenlijk toch ook wel weer verstaanbaar. In deze persoon met die tekenen aan zijn handen, die in het huis van hen die hem lief hadden. Ja, dat is heel gek. Ze hadden niet door dat hij het was, maar ze hadden hem wel lief. Maar ze herkenden hem niet. Dus dat is heel bijzonder. Ik dacht ook aan Thomas, u weet wel, dat is die discipel die er niet bij was. De dag dat de Heer opgestaan is, een week later. Toen kwam hij en toen had hij ook gezegd, ja, jullie kunnen het wel vertellen, maar als ik mijn hand niet kan steken in de wonden in zijn handen en in zijn zij mijn hand zal leggen. Hij wilde dat tastbare bewijs. Het Thomas-effect, dat is wat hier eigenlijk benoemd wordt. Wanneer Jezus Christus terugkomt, dan zal hij openbaar worden aan hen die hem toen niet gezien hebben of het niet konden en wilden geloven. Thomas, het type van die toekomende tijd waarin het gebeuren zal. Zoals er veel Joden waren rond de opstanding van Jezus aan het begin van de kerkgeschiedenis tot geloof kwamen, maar de meerderheid niet. Zo zal een rest van Israël, waar Thomas dan een beeld van is, in het eind der tijden hart en hoofd ontsluiten voor de heiland. Ze zullen mij aanschouwen, die zij doorstoken hebben. Ze zullen over hem bitter klagen. Zacharia 12, vers 11. Over hem had men de rouwklacht aangeheven toen hij herkend werd. En dan staat er, hij bewerkt het land. Ja, de Heer Jezus al zag jaar hier. Het gaat om veel meer. Hij neemt ongekende initiatieven. Het reikt veel verder. Niet aan landbouw te denken, maar het gaat om opbouw van het land. Het in cultuur brengen, het herstellen, welvaart brengen. En dat gaat door deze persoon, en dat is onze Heer Jezus, die het tegenbeeld is van de valse profeet en de antichrist. Het beleid van de antichrist, de valse profeet, het beleid van ons mensen, de mensheid, loopt uit op een fiasco. Onze wereld is zwaar beschadigd. En laten we eerlijk zijn, als we het nieuws volgen, dan zijn er amper hoopvolle geluiden. Ja, er komt even een valse vrede, dat voorzegt de Bijbel ook. Maar uiteindelijk wordt onze wereld door ons beleid in de afgrond gestort. En de vrucht van het werk van mensen brengt rampspoed. Maar daar komt die nieuwe mens, gewond aan de handen, en hij gaat opbouwen. Het koninkrijk van de mens brengt nadrukkelijke rampzalige vruchten. Maar wij zien uit met Israël naar het koninkrijk van God en van de Heer Jezus. In eerste instantie zullen de Joden de antichrist nog aanvaarden, hem dienen. Daniel 9 leert van een verbond dat zij zullen sluiten een week lang. Jesaja spreekt over verbond met de dood. De sterke leider waar onze wereld vandaag om roept, zal openbaar worden. En hij zal schijnbaar ook een oplossing brengen in het Midden-Oosten. Maar het is een schijnoplossing en al heel snel zal hij het masker laten vallen. En dan trekken de volkeren op en dat gebeurt allemaal te dien dagen. te dien dagen. Tegenover de antichrist staat dus deze man met de wonden aan zijn handen. Onze heiland. En hij zal de wereld bouwen. Hij zal de wereld cultiveren. De God welgevallige beschaving gaat er komen. 1000 jaar lang, voorzegt de Bijbel in Openbaring. 1000 jaar lang zal Israël het centrale volk zijn. Zal Jeruzalem de hoofdstad van de wereld zijn. Zullen de wetten vanuit Jeruzalem uitgaan. Zal de vrede gedicteerd worden. Zullen de wapens echt tot ploegen worden omgesmeed. Zal een andere wereld zijn. En daar is al het onreine, al het vuile, al het occulte, noem het allemaal maar op, weggedaan. De Heer Jezus is daartoe vanaf zijn jeugd verworven. Dat hebben we gelezen. Maar dan denk maar terug aan de aankondigingen in het Oude Testament. Dat begint eigenlijk al met Adam en Eva. Dat bijzondere zaad waar naar verwezen wordt. En het wordt steeds meer verfijnd, de profetie. En dan komt het uiteindelijk naar het geslacht van David. En dan komt uiteindelijk die ene naar voren, Maria, waaruit de Heer Jezus geboren zou worden en geboren is. Lucas 1. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren, en u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. Hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid, en aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Te dien dagen zal Israël de eerste onder de volkeren zijn, niet de VS, niet Rusland, niet China, niet Japan, niet Europa, niet Nederland, maar Israël. En Christus, de koning der koningen. En grote gebeurtenissen werpen hun schaduwen vooruit. Nou, de schaduwen die deze tijd vooruit werpen zijn donkere schaduwen. Want de duisternis daalt over de aarde. Maar wanneer de nacht op het donkerst is, dan is het moment van het doorbreken van het licht zeer aanstaande. En ik geloof daarin. Ik geloof dat wij deze dingen allemaal naderen. Ik ga niet roepen van dan en dan gaat het gebeuren, want dat weet niemand, zelfs de zoon, niet alleen de vader. Maar de tekenen bedriegen ons niet. En we staan op een keerpunt. Misschien worden we onzeker wanneer wij naar buiten kijken wat er allemaal gebeurt. Maar de Heer Jezus zegt, heft dan uw hoofden op, want uw verlossing is nabij. En daar zien we naar uit. Amen.